tussen de val van Jeruzalem en datgene wat er gaat gebeuren, is een tijd geplaatst. En dat is de tijd van de gemeente zoals wij die vandaag de dag kennen. Wij zijn toen ook tegengekomen, en dat, ik heb van broeders en zusters gehoord dat dat wat moeilijk was. Wij zijn in die gelijkenis ook tegengekomen iemand die geen bruiloftskleed aan had. En wat is nou het moeilijke daaraan? Dat er misschien een bepaald beeld is ontstaan hoe het duizendjarig vrederijk is. En een van de broeders die heeft vorige week ook aangehaald, ja, het is een vrederijk, maar de macht die de Heer Jezus claimt in het vrederijk is een macht die hij beheerst met de herdersstaf en de ijzeren roede. En wij kunnen in het Oude Testament vinden, bijvoorbeeld in Jesaja, die heb ik de vorige keer aangehaald, ook in het boek Jesaja staat heel duidelijk geschreven dat er ook in het duizendjarig vrederijk nog steeds zonde wordt gedaan, nog steeds openbare zonde wordt gedaan. En met de openbare zonde gaat de Heer Jezus Christus in het duizendjarig vrederijk afrekenen. En de zondaars, zoals er in het boek Jesaja staat, in dezelfde verhaal als de wolf zal met het lam verkeren, de leeuw en de berin zullen tezamen grazen, al die dieren en die dingen komen daarin naar voren, maar het staat hetzelfde over een zondaar zal vervloekt worden. En dat is misschien wel een iets ander beeld wat Jesaja daar beschrijft en ook de psalmen van een duizendjarig vrederijk. Natuurlijk is het een vrederijk, omdat de vrede door de Heer Jezus Christus wordt beheerst. Maar het is nog geen volmaaktheid. De volmaaktheid, die komt later pas. Nou, en nu hebben we dan een gelijkenis, die gaat ook over een bruidegom en over een bruiloft. We hebben dat gelezen in vers 10 van Matteüs 25. Want de bruidegom komt, zij die gereed waren gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. En we hebben de vorige keer tegen elkaar gezegd dat de bruiloft van het lam met de gemeente, dat dat een periode bestrijkt van 1000 jaar. Omdat het hier ook gaat over het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat uiteindelijk uit de hemel op de aarde door de Heer Jezus Christus gevestigd wordt. Er wordt in deze gelijkenis niet gesproken over de bruid. Wat je in deze gelijkenis ziet, zijn twee groepen mensen naast de bruidegom. Je hebt twee groepen mensen, de wijze meisjes en de dwaze meisjes. En die tweedeling kom je door de hele Bijbel door tegen. Die tweedeling. En dat is een deling, je zou hem kunnen zeggen, van het Jeruzalem, het verbonden zijn met Jeruzalem en het verbonden zijn met Babel. De twee lijnen die je door de hele Bijbel vanaf het boek Genesis tegenkomt en die je tot en met Openbaring zult blijven tegenkomen. Die twee lijnen, mensen die God dienen en mensen die God niet dienen. En zo zie je ook in deze gelijkenis twee groepen mensen, dwazen en wijze meisjes. Aan de meisjes op zich was geen onderscheid te zien. Dat vermeldt de Bijbel niet. De Bijbel vermeldt niet op het eerste gezicht dat je naar de meisjes kijkt en dat je denkt van, oh, die zijn dwaas of die zijn wijs. Totaal niet. Het is één groep. Het onderscheid wat gemaakt wordt, is datgene wat ze hebben meegenomen. Wat ze hebben meegenomen. Maar deze meisjes die hier beschreven staan, gaan uit de bruidegom tegemoet. Nou, wat is dan het verschil? De lampen en de olie. De dwaze meisjes nemen wel lampen met zich mee, maar er wordt bij de dwaze meisjes vanaf het begin tot het eind niet gesproken over olie. Ook niet olie die nu al in de lamp zit. Het kan best zo zijn, en dat is veel aannemelijker, dat alleen de pit brandt, zonder dat daar nog olie bij aan de pas komt. Want het wordt ook, als het later gekocht, het advies krijgen om olie te kopen, staat ook niet dat ze met olie aankomen bij de deur die gesloten is. En dat is een heel belangrijk principe. Want die dwaze meisjes worden in deze gelijkenis dus niet, totaal niet gekoppeld aan olie. Het enige wat er wordt gezegd over die dwaze meisjes met de olie, is dat ze geen olie in de kruiken bij zich hebben. De wijzen daarentegen, die hebben de lampen en die hebben wel olie in een kruikje meegenomen. En dat is het grote onderscheid wat de Heer Jezus in deze gelijkenis vertelt. Nou, en deze gelijkenis, dat is in de hele eindtijd leer van de Heer Jezus, staat hij behoorlijk achteraan. En je zou je dus zelf de vraag moeten stellen of deze gelijkenis gaat over de opname van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zelf geloof ik dat niet. En ik zal u vanavond ook uitleggen waarom ik dat niet geloof. Omdat er allereerst staat, alle 10 zijn slapend. Alle 10 zijn slapend. Er is geen enkel persoon wakker. Zowel de wijze als de dwaze slapen. Het is natuurlijk wel heel goed om een les hieruit te trekken. Want in de brieven van Paulus en ook in het evangelie kun je de rijke les eruit halen dat wij altijd waakzaam moeten zijn. Wij moeten altijd verwachten datgene wat de Heere over ons uit heeft gesproken en wat wij mogen verwachten. Wij moeten waakzaam wezen in het wandelen in de Heer Jezus Christus. In 1 Korinthe 16, vers 13 staat: wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. Dat zijn opdrachten. Petrus schrijft: wees nuchter en waakzaam. Dus je moet je niet zomaar, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, juist als gemeente van de Heer Jezus Christus, niet zomaar mee laten sleuren van hot naar her. Je moet waakzaam zijn. Je moet de Bijbel kennen. Je moet de Bijbel openen om gezamenlijk de Bijbel te onderzoeken en het woord van de Heer tot je, tot ons te laten komen. Alle 10 slapend. Er zou dus een tijd komen waarin de hele wereld als het ware in slaap is gezust. En die gaat al komen. Want de tijd, die staat bijvoorbeeld beschreven door Paulus in de Thessalonicensebrief, dat er wordt gezegd: vrede, vrede, geen gevaar. Kent u de tekst? Vrede, vrede, geen gevaar. En zelfs het volk Israël zal op een gegeven moment in slaap vallen en de Messias, zoals door de profeten verkondigd, niet meer verwachten, omdat zij een verbond hebben gesloten met de antichrist en hem als Messias hebben aangenomen. Dus wat de Heer Jezus hier zegt, is dat al die 10 meisjes slapend zijn, zowel de wijze als de dwaze, die zijn ingedut en hebben niet meer de verwachting, de waakzaamheid om de Messias te verwachten. Dat is het eerste wat de Heer Jezus hier afschildert als het gaat om de meisjes. Kunt u daarin meekomen? Ja, hè? Dat is wat de Heer Jezus hier afschildert. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Laten we het lezen. In vers 6. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. De bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Nou, je hebt verklaarders die leren dat deze oproep eigenlijk begonnen is in de 19e eeuw. Toen er weer een nieuwe beleving kwam van de Maranatha-boodschap. De verwachting naar de Heer Jezus Christus kwam weer opnieuw tot leven. Maar de vraag is of de Heer Jezus dat ook bedoelt. En ik denk dat de Heer Jezus een andere nacht beschrijft, waarop midden in de nacht in het middelpunt van die zwartste nacht die over aarde gaat komen, er wel degelijk een geroep klinkt. Nou, in de eerste gelijkenis, of in de gelijkenis van vorige week, hebben we dus die drie groepen gezien van Joodse mensen die het evangelie verkondigen. De eerste twee groepen hebben dat gedaan in het Joodse volk. Toen is Jeruzalem verwoest. Toen kwam de derde groep, want de 144.000, die gaan de hele wereld over. Maar daarna zien wij, onder andere in het boek Openbaring, dat er nog een keer een oproep gaat komen. En u weet het misschien al, of u denkt het misschien al, de periode die door de Bijbel als een zeer zwarte periode wordt gezien, is de 7 jaar die gaat komen van de grote verdrukking. Waarin er dus ook daadwerkelijk, waarin de volkeren in slaap zijn gezust, omdat het vrede is en geen gevaar. Waarin dus zelfs het Joodse volk helemaal in slaap is gezust, maar halverwege die 7 jaar die nog gaat komen, die gesteld is over het volk Israël, gebeurt er iets bijzonders. En daarvoor lezen wij in Openbaring. Johannes moet het opschrijven in opdracht van de Heer Jezus. En het is heel bijzonder wat daar geschreven staat. Laten we beginnen bij Openbaring 12. Ik ga niet alles lezen, maar ik wil het aanhalen. Dus, die 7 jaar is de nacht waarin de wereld gaat verkeren. En dan zie je in Openbaring 12 dat er op een gegeven moment strijd gevoerd wordt. En dat, ja, dat lezen we, de grote draak in vers 9 van Openbaring 12. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En dan staat er in vers 12, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. En er wordt ook gesproken over dat de draak de vrouw gaat vervolgen en dat dan de vrouw vleugels worden gegeven om naar van een grote arend, om daar een tijd, zie vers 14, een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang onderhouden te worden. En een tijd, tijden en een halve tijd is 3,5 jaar. Dan wordt Openbaring 13 geschreven. En dat gaat over het beest dat uit de zee opkomt en het beest dat uit de aarde opkomt. En in datzelfde verhaal, dat diezelfde de geschiedenis die er die geprofeteerd gaat worden. Dus het is eigenlijk geen geschiedenis, maar ik ben even het woord kwijt wat het dan wel is. Toekomst, geschiedenis, dan weet u het. En dan staat dan in Openbaring 14 dat het lam op de berg Zion met de 144.000 is. Met de 144.000. En dit is allemaal in die middenperiode. Dat ook de duivel naar de aarde is geworpen. En dat die vrouw gevlucht is, de woestijn is, om daar 1260 dagen, dat is 3,5 jaar, door God onderhouden te worden. Dus we zitten in het midden van die periode van de nacht. En moet u dan eens lezen wat er staat. In vers 9, zeg ik dat goed? Ik moet even mijn bril opzetten, dat is toch beter. Vers 6, sorry, van Openbaring 14. Daar staat het. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En dan wordt er in vers 12 gesproken, hier zien we de volharding van de heiligen. Er wordt in één keer van volharding van de heiligen gesproken. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Dit gebeurt, deze roep die uitgaat over de hele wereld, hebben we gelezen, is een roep die uitgaat midden in de zwaarste en de zwartste periode die over deze aarde komt. De nacht die over deze aarde komt. En ik vind het heel aannemelijk om die roep die daar gebeurt terug te zien in de roep die we gelezen hebben in Matteüs 25. Daar staat namelijk ook, en te middernacht klonk er een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Er wordt nog één keer als laatste roep wordt er nog aangekondigd, mens, je moet je met je schepper bekeren. En wat staat er dan? Pakken we hem toch weer even terug in Openbaring 14, vers 15. Openbaring 14, vers 12, hebben we net gelezen. Hierin zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Dus er is daar ook een onderscheid zichtbaar in hen die zich verbonden hebben aan Babel, aan het beest en zijn merkteken, en hen die de geboden van God doen en Jezus Christus in hun leven aanvaarden. Nou, en wat is nu de voorwaarde om het koninkrijk der hemelen in te gaan? Dat staat ook door de Heer Jezus gezegd. En daarvoor gaan we naar Matteüs 7. Matteüs 7. Die hebben we vaker aangehaald, maar het is een heel belangrijk iets, omdat de Heer Jezus heel duidelijk maakt waar het uiteindelijk om gaat in Matteüs 7. Vanaf vers 15 staat er over de boom en zijn vruchten, en dan wordt dat besproken, over welke vruchten er aan welke boom zitten en wat niet kan. En dan staat er in vers 21 van Matteüs 7, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar, daar zien we hetzelfde wat die engelen verkondigen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, dat zien we ook weer terugkomen in Matteüs 25. Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En wat is dan het antwoord van de Heere? Openlijk, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. En dat is het principe wat de Heer Jezus hier uitlegt in Matteüs 25, om het koninkrijk der hemelen in te gaan. Om het koninkrijk der hemelen in te gaan, om gehoor te geven aan die laatste oproep. Want, wat zien wij, die laatste oproep, zoals gezegd, gaat over de hele wereld verkondigd worden. Elke natie, elke stam, elke taal, elk volk zal de oproep van die drie engelen gaan horen. Waarom? Omdat het laatste redmiddel is om onder het oordeel van God vandaan te komen en het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de Heer Jezus, binnen te gaan. En wat zie je dan gebeuren? Nou, er staat er in Matteüs 25, vers 7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Het is dus niet gelijk de oproep, sloes. Nee, er vindt nog een voorbereiding plaats. Er vindt nog een voorbereiding plaats, een laatste periode, totdat de deur definitief gesloten wordt van het Koninkrijk der Hemelen. En wat zie je dan gebeuren? Dat die meisjes met elkaar gaan overleggen. Die meisjes gaan overleggen. Wat zeggen ze tegen elkaar? Ze stonden allemaal op om hun lampen in orde te maken. En de dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En wat zeggen dan die wijzen? In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. De verklaarders leggen dat uit als zijnde van er moet een volharding plaatsvinden in deze periode om het Koninkrijk der Hemelen ook daadwerkelijk in te gaan. Broeder Niemeyer heeft het wel eens gezegd dat in de laatste 7 jaar er een oud-testamentische bedeling terugkomt van de Heilige Geest. Dat het niet zo is dat de Heilige Geest in mensen woont. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest in de gemeente woont, maar de gemeente is opgenomen. Dus de gemeente is er niet meer. En in die 7 jaar vindt er een oud-testamentische bedeling plaats. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld David die bidt: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. En dan moet je denken aan Saul, van wie de geest van de Heere geweken is. En je ziet in deze gelijkenis dat dan de opdracht wordt gegeven aan die dwaze meisjes om te gaan naar de verkopers om olie te kopen. En als je inzoomt op dat woord, kopen, dan is dat van op de juiste manier naar de markt gaan om iets te kopen. Dus het is niet zo dat je het aan de ander kan geven. Nee, het moet op de juiste manier gekocht worden. Nou, en of die meisjes dat nou gekocht hebben of niet, maar ze zijn, of ze het nou serieus hebben genomen of niet, maar ze zijn te laat voor het feest. Want het feest gaat beginnen, de bruidegom komt eraan en ja, zij zijn niet gereed om het duizendjarig rijk in te gaan. Dat staat er dan ook. Zij gingen weg om olie te kopen. En de bruidegom kwam en zij die gereed waren, gingen met hen mee naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. En dan komen dus die meisjes naar binnen, of bij de deur, en die zeggen: Heer, Heer, doe ons open. En dan volgt het antwoord wat we gelezen hebben in Matteüs, hoofdstuk 7. Ik ken u niet. Dus, omdat de Heer Jezus hen niet kent als zijn onderdanen in het Rijk, laat hij ze niet binnen in het Rijk. Dat is de boodschap die de Heer Jezus hier meldt en vertelt. Het gaat niet over het binnengaan in de hemel. Want dan zou dus betekenen dat het Koninkrijk der Hemelen, waarvan wij altijd weten van en geleerd hebben door de jaren heen dat het Koninkrijk is, wat uiteindelijk het duizendjarig vrederijk is, dan zou dat principe in één keer niet meer opgaan over deze gelijkenis, omdat wij dan geloven dat het in één keer om de hemel gaat. Nou, dat is niet het onderwijs wat de Heer Jezus hier geeft. De Heer Jezus blijft bij het onderwijs wat hij zowel in Matteüs 7 als in Matteüs 25 geeft, dat er een gegronde reden moet zijn om het Koninkrijk der Hemelen, het duizendjarig vrederijk, in te gaan. En dat is dat je de geboden van God doet. En wat dan de geboden van God zijn, dat laat ik even in het midden. En dat je de Heer Jezus Christus kent, maar meer nog dat Hij jou kent. Want het punt is, wat we net gelezen hebben, dat er dus mensen zijn die straks ook aan de deur kloppen en zeggen van: ja, maar ik hoor wel zeker bij uw koninkrijk, want ik heb in uw naam allerlei dingen gedaan. En dat is precies de boodschap van Matteüs 24... Waarin de Heere Jezus zegt, er zullen in de eindtijd allerlei valse Christussen opstaan. Allerlei valse profeten opstaan. Ze zullen velen misleiden. Ze zullen wonderen doen. Ze zullen tekenen doen. Maar die valse Christussen en die valse profeten en al die tekenen en die wonderen die er gedaan worden, als men daarbij die poort komt, die doorgang tot het duizendjarig vrederijk, dan zeggen dus de mensen dat zij dat allemaal gedaan hebben, maar het oordeel van de Heer Jezus is bepalend, het oordeel van de Heer is bepalend, en dat oordeel is dus, ja, maar ik ken u niet. En dat is, dat is ook best wel iets wat wij ons mogen aantrekken, want in het Johannesevangelie wordt er ook heel duidelijk, en ik heb dat een keer op de 60+ heb ik dat ook een keer gezegd, in het Johannesevangelie, als de Heer Jezus het heeft over mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij, dan hebben we ook tegen elkaar gezegd van ja, maar het gaat niet zozeer om dat wij de Heer Jezus kennen, tuurlijk gaat het daar ook om, maar dat is niet alleen het punt. Het gaat er veel meer om dat wij beseffen dat Hij ons kent. Dat heeft alles te maken met de verzegeling van de Heilige Geest in deze tijd van de gemeente. Dat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen zijn van God. Het moet bij Hem vandaan komen. Want je hebt dus vandaag de dag ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is echt een waarschuwing om waakzaam en nuchter te zijn. Je hebt ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus mensen die zeggen van en we doen dit in de naam van de Heer en we doen zus in de naam van de Heer. Maar die straks de opname mislopen omdat het oordeel van de Heer Jezus is. Ja, maar u zegt mij wel te kennen, maar ik ken u niet. En je ziet dat dat principe van door de Heer Jezus gekend worden, dat continu terug blijft komen. Zowel bij de gemeente als in de tijd die gaat komen. Ook in de 7 jaar verdrukking gaat het erover van, ben je door Christus gekend? Ben je door de Heer gekend? Ja, en dan de laatste oproep, en dat is zeker ook een oproep, maar daar zijn we ook mee begonnen. Dat is namelijk de oproep om waakzaam te zijn. Omdat je niet weet de dag en het uur, niet bekend is waarop de Zoon des mensen zal komen. Dat zegt de Heer Jezus in het onderwijs, wat hij hier geeft over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, dus het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En de Heer Jezus zegt dus, je kent het uur en de dag niet. En daarom moet je continu waakzaam zijn. Ook in de 7 jaar die straks gaat komen, moeten mensen waakzaam zijn. Waarom? Omdat ze Hem moeten blijven verwachten. Want op het moment dat je gericht bent op Hem, dan ben je dus ja, veel minder vatbaar voor allerlei valse leringen. En dat is een principe wat voor vandaag de dag voor ons ook geldt. We hebben net die tekst gelezen voorgelezen uit 1 Korinther 16. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Dat heeft daar alles mee te maken. Dat heeft alles te maken met op het moment dat wij waakzaam zijn, gericht op God, gericht op de Heer Jezus Christus, dat wij ook in deze tijd van de gemeente veel minder vatbaar zijn voor allerlei valse leringen, voor allerlei dingen die ons onderuit willen halen, die ons geloof willen verzwakken. Daar laat ik het bij.